Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Bij een kwart tot een derde van de faillissementen is er sprake van fraude. Wetgeving daartegen blijkt niet effectief. En Nederlandse media proberen een vuist te maken tegen populaire AI-programma's als ChatGPT en Bart, die de archieven raadplegen om er zelf beter van te worden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met als leden Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts en Leen Zevenberger, partner bij Bain Management en onder andere ook walnotenboer. Maar nu gewoon hier. Leen, Monique, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Leuk.
Dankjewel.
Wordt eerst voor jullie op het nieuwe tijdstip, maar het is inmiddels wel 11 uur geweest. De koffie is waarschijnlijk wel genoten. De kranten zijn gelezen. Monique, ja. Wat is je opgevallen?
Ja, vanochtend las ik natuurlijk gelijk het FD en heel groot op de voorpagina staat. Kamer verbouwt miljoenennota rekening naar bedrijfsleven. Nou, ik voel me toch wel bedrijfsleven. Dus ik dacht, oh, krijgen we die rekening ook gepresenteerd? En hoe dan? Dus ik maakte me vanmorgen daar gelijk weer druk over. En ik dacht, ja, het is ook helemaal geen goed moment nu om hierover in debat te gaan. Want iedereen is natuurlijk met de verkiezingen in zijn hoofd bezig. Dus kom daar nu wel de juiste miljoenennota uit.
Ja, nee, ja, dus. Goed, sommige van die rituelen die hangen nu eenmaal aan de derde dinsdag van september.
Ja.
En op dit moment valt dat anderhalve maand voor de verkiezingen.
Ja, klopt. Maar mijn gevoel zegt dat er dus geen verstandige besluiten wordt genomen. Er worden emotionele besluiten genomen. Allemaal in het kader om de kiezers voor zich te winnen. En dat lijkt me gewoon heel onverstandig. Dus ik vraag me af, wie staat er nu nog boven om daar een goed oordeel over te vellen? Want ik maak me zorgen over de begroting van Nederland.
En die rekening voor het bedrijfsleven, die wordt onder andere gevormd door een belasting op het inkopen van eigen aandelen. Ja. Bankbelasting gaat omhoog.
Ja.
Natuurlijk ook omdat er de afgelopen periode wel het een en ander is gezegd over het dekkend maken van een begroting. En als we allemaal vinden dat er geïnvesteerd moet worden in bestaanszekerheid, in een verhoging van de inkomens voor de mensen die nu het minste verdienen, ja, dan moet dat natuurlijk ergens vandaan komen, of niet?
Ja, klopt wel. Maar ik vind de knoppen waar ze nu aan draaien zijn niet de juiste knoppen. Want met het verhogen van het minimumloon bijvoorbeeld, ja, dat is iets wat gewoon nooit meer teruggedraaid kan worden. Dus je moet een tijdelijke oplossing vinden voor dit tijdelijke probleem. Want de inflatie is een tijdelijk probleem. En nu jagen we de inflatie aan.
Maar prijzen worden over het algemeen ook niet zo makkelijk teruggedraaid.
Nee, maar we jagen nu de inflatie aan. En het grote probleem is als we nu dus de rekening bij het bedrijfsleven leggen, die wil juist nu ook verduurzamen, dan is daar ook straks weer geen geld voor. Dus we gaan gewoon daarmee de verkeerde kant op. Dus ik zou graag daarover doorpraten en ook wel de Kamer daar even ons perspectief van willen laten weten. Want ik maak me heel erg veel zorgen.
Nee, wat is jouw perspectief op deze zaak?
Op deze zaak, nou ja, dat de Kamer in zijn algemeenheid heel erg, wat jij al zegt, Monique, bezig is met beeldvorming. Zeker nu, omdat de verkiezingen eraan komen. Maar sowieso heel erg vaak door de waan van de dag geleid worden. En dat er heel weinig lange termijnvisie zit. En dat is niet alleen nu, maar dat is altijd zo geweest. Dus ik hecht eigenlijk niet zo heel veel waarde aan de troonrede, zoals die is uitgesproken, omdat er zoveel gaat veranderen in de komende maanden, dat die troonrede, ja, het had ze wat mij betreft net zo goed niet hoeven doen.
Nee. Maar dit is al na de troonrede. Hè? Dit is natuurlijk de verbouwing van de miljoenennota en Monique constateert.
Ja, maar ook, niet daar, alleen in. Ook daar, Thomas, denk ik toch van dat dadelijk zoveel verschuiving gaat krijgen. Daar kunnen ze het nu met z'n allen over hebben. Ze moeten het slot wel doen. Maar ik hecht er eigenlijk geen waarde aan.
Misschien is er nieuws gepasseerd waar je wel waarde aan hebt.
Nou ja, waarde. Het algemeen hecht ik wel waarde aan nieuws. Maar wat mij opviel is dat er een aantal tendensen gaande zijn die in de krant stonden de afgelopen dagen en ook vandaag over bijvoorbeeld de Engelse regering die toch de klimaatdoelstellingen naar beneden gaat bijstellen. Dat combineer ik dan met een ander bericht wat ik las over Arriva. Die denken van diesel, we gaan toch maar weer naar diesel in plaats van biodiesel. En dat is nou precies de richting die we met z'n allen niet op willen. En daar zie je ook dat die, hoe kan het zijn dat diesel goedkoper is dan biodiesel? Ja, ik weet het, iedereen weet het inmiddels, omdat het natuurlijk gesubsidieerd wordt.
Sommige van de subsidies blijkbaar kun je moeilijk zomaar bij het grof vuil zetten. Hè? Dat is Europees geregeld, internationaal geregeld.
Sowieso zijn politici niet zo snel in hun handelen. Of durven, ze durven niet zo snel te handelen. Dus als men zegt, ja, daar kunnen we niet vanaf, dan Ja, dan weet ik eigenlijk ook niet. Het heeft ook een beetje te maken met het vertrouwen in de politiek natuurlijk. Hè. Kunnen politici nou, kunnen ze dat überhaupt? Nou, ik heb er weinig van gezien in de afgelopen jaren. Dus ik denk dat het ingrijpen makkelijker is als je maar echt wil. Maar dat is niet altijd misschien goed voor je imago. Het is niet altijd goed voor je stemmen, voor de verkiezingen. Dus er spelen een aantal argumenten mee die niet mee zouden moeten spelen, denk ik.
We gaan naar Nederlandse media. Die proberen hun websites te beschermen tegen AI. Programma's als ChatGPT en Bard, die wereldwijd de mediaarchieven raadplegen om hun eigen prestaties te verbeteren. En ondanks pogingen tot blokkades blijft de bescherming tegen deze chatbots in de praktijk beperkt. Daarover schreef het FD afgelopen week. Zijn die zorgen van mediabedrijven terecht? Want zij zeggen, ja, we kunnen doen wat we willen, maar wij faciliteren nu eigenlijk dat onze potentiële concurrent ons uiteindelijk naar de kroon steekt, Monique?
Ja, in mijn ogen is het zo. Kijk, dit is toch weer een disruptive activiteit. En je moet het eigenlijk, vanuit mijn perspectief, zou ik het omarmen. Dus je kan er tegen vechten, maar dat is een nieuwe tendens, nieuwe trend. En dan kan je beter maar omarmen en ook weer je business daarop aanpassen. Want als je naar het verleden kijkt, iedereen die zich ergens tegen verzet heeft, tegen een nieuwe technologie, die heeft uiteindelijk, die heeft het niet gered.
En waar bestaat dat uit? In dit geval het omarmen van iets wat nu nog wordt gezien als een vijand?
Ja, toch met z'n allen om de tafel van, god, dit komt nu op ons af. We kunnen er tegen vechten, maar we kunnen ook kijken hoe we het kunnen gebruiken en daar je innovatieve kracht binnen het bedrijf voor inzetten. En dat moeten alle bedrijven en iedereen die iets doet altijd doen. Gewoon kijk naar de omgeving en pas je aan als een chameleon. Omarmen is het beste en vechten heeft weinig zin.
Leen?
Nou ja, weet je, ik begrijp wel een beetje die weerstand, omdat, weet je, ik hecht heel veel waarde aan onderzoeksjournalistiek. En dat zijn vakmensen. Dat zijn geen kletsmajoors die ook eens een keer een berichtje plaatsen op X of welk social medium dan ook. Dat zijn mensen die werken, die zijn ervoor opgeleid. En ik ben altijd zo bang dat we dat verliezen. En dat je dus de waarde van nieuws, marginaliseert tot gewoon oproepen of meningen. En dat is mijn aan de ene kant. Dus ik
maar denk onderzoeksjournalistiek kent een prijs. Dat is natuurlijk wat hier aan de orde is. Namelijk, wij betalen journalisten om tegels te lichten. Dat wordt dan uiteindelijk van die websites of kranten geschraapt, hè, zoals dat dan heet, om die AI programma's beter te maken. En uiteindelijk kan dat resulteren in het lanceren van een eigen nieuwsplatform.
Ja, nou weet ik niet of onderzoeksjournalistiek hier per se onder hoeft te lijden. En ook het echte nieuwsgaring. Nieuwsgaring, dat kan je niet screpen, want het is er nog niet. Dat is nu. En dat is wat Monique zegt, is het je richten op een nieuw businessmodel is sowieso aan te raden. Want het is niet zo dat we met elkaar hoeven te bespreken, kunnen we dit stoppen? Het is niet te stoppen. En het is ook omdat het zo wereldwijd is en via internet zo verspreid wordt, is het ook niet zo makkelijk te grijpen en te blokkeren. Overigens wel, wat je wel ziet, is dat het wel mogelijk is om bijvoorbeeld kunstwerken en tekeningen die mensen maken, om die te filteren, om er een filter overheen te leggen en ze zo tegen scraping te beschermen. Dus er zijn wel technieken die het kunnen beschermen tegen scraping.
Ik begrijp in dit geval zelfs dat ChatGPT verschillende bedrijven erop gewezen heeft hoe je die schrapers buiten de deur houdt.
Ja,
wat kun je dan nog meer doen? Als je bijvoorbeeld ook die traditionele media zegt, nou, als je dit niet op prijs stelt, doe dan zus of zo, dan zullen wij ons daar netjes aan houden.
Ja, wij hechten allemaal aan het echte nieuws, aan de onderzoeksjournalistiek. Ik denk dat iedereen dat heel erg belangrijk vindt. Dus ja, ik zou inderdaad proberen om me daarop te richten. Hoe kan je dat dan markeren, dat het van een wetenschappelijk onderzoek onderbouwd is? Want dat wil iedereen, want nu gelooft iedereen wat er overal maar staat. En ik denk dat dat wel een trend gaat worden, dat je dus daar zou iets moeten voorkomen, dat je het kan herkennen. Dit is echt vanuit de wetenschap onderbouwd. En daar zou misschien bijvoorbeeld een keurmerk of een bepaald teken achter de naam moeten komen te staan, of een register. En als je je daarop focust, ik weet ook het antwoord niet, maar daar zou ik wel op aanslaan, want ik wil graag onderbouwd nieuws hebben en niet zomaar iemand die wat roept toetert.
Er wordt wel het een en ander gesuggereerd, ook door juristen die aan het woord komen in dat FD-artikel, namelijk een licentiemodel, zoals we dat ook kennen voor muzikanten. Buma Stemra, elke keer als het nummer gedraaid wordt, dan vloeit er een deel terug naar de muzikant of naar de uitgever. Er wordt gesproken over deals die mogelijk zouden moeten zijn met de Google en de Facebooks van deze wereld. Wat zou dan op tafel moeten liggen, Leen? Hoe zou dat er ongeveer uit moeten zien?
Nou ja, ik denk dat je... ik zie bijvoorbeeld ook al wat in blockchain-technologie.
Nu hebben we alle hypes in één discussie.
Nee, dat is geen hype. Het is wel een ingewikkelde technologie. Over AI overigens, over hype gesproken. Als je met de echte AI-programmeurs praat, mensen die het echt doen, dat is maar een heel klein groepje, dan zeggen die dat 90% van wat er verteld wordt door alle nieuwsmakers en alle kletsbureaus over AI, die hebben nog nooit daarmee te maken gehad. Nou, dat ook bij blockchain is dat zo. Maar blockchain is natuurlijk een technologie waarmee je authenticiteit van bepaalde zaken kunt volgen. Ja. Op de lange termijn, ook in supply chains, maar dat zou ook met nieuws kunnen. Er wordt nieuws gemaakt en het nieuws wordt gevolgd, waar het heen gaat, wie er wat van afhaalt. Dus er zijn wel, ik verwacht ook dat hier technologieën komen, net zoals nu ChatGPT een hype is, die dit gaan beschermen. Want dit is natuurlijk een markt. Ja. Als ik een bedrijf was met AI, zou ik denken, ik ga dit eens even oplossen.
Ik zie daar gewoon een nieuw businessmodel in.
Ja.
Ook schrijvers zien hun businessmodel behoorlijk onder druk staan. Hè? John Grisham en nog wat bestseller-auteurs, die hebben zich nu ook druk gemaakt, omdat zij zien dat de bestwillende man of vrouw met een enigszins redelijk pennetje nu in de buurt komt van wat John Grisham al 20, 30 jaar lang...
Maar niet alleen schrijvers, Thomas, ook schilders, ook muzikanten, die ook de stijl van een muzikant kan gepikt worden, de stijl van iemand die graphics maakt kan gepikt worden. Dus er zijn, omdat die technologie daar naartoe gaat, kun je langzamerhand alles pikken zonder dat je het verschil ziet tussen echt en onder.
Nou, wel tijd voor afspraken dan, toch?
Maar of is het niet anders. Kijk, ja, omarmen het, echt waar. Want vroeger zou een schilder ook gedacht hebben, oh jee, de kopieermachine komt eraan, nu kan mijn schilderij gekopieerd worden. Nou, dat kan ook, maar nog steeds wordt er veel betaald voor het echte werk. Dus als je daar over nadenkt, denk je, oké, dat is ook weer opgelost en dit gaat ook opgelost worden.
Oké, nee, maar dan wordt het hoog tijd voor iets wat nog niet is opgelost.
Ja.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Monique Ansink en Leen Zevenbergen zijn de leden van het ondernemerspanel. Jaarlijks gaan duizenden bedrijven en instellingen failliet. Volgens schattingen is in een kwart tot een derde van die gevallen sprake van fraude. En wetten bedoeld om die fraude bij faillissementen te voorkomen blijken niet effectief, concluderen het onderzoeksbureau Regioplan en het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum afgelopen maandag. Leen, wat gebeurt er als er sprake is van faillissementsfraude?
Ja, er zijn verschillende dingen die er gebeuren. Punt 1, heb je situaties waar je denkt dat er fraude is, maar waar geen fraude is. Of dat er fouten zijn gemaakt bij mensen die het goed bedoeld tot een mooi einde willen brengen. Of dat een mooi einde bestaat eigenlijk niet. Maar
dan heb je dat voor een goed bedoeld, hè? Dat is wel een belangrijk verschil.
Ja, maar dan nog kan dat later door een curator gezien worden als frauduleus handelen. Terwijl dat niet zo bedoeld is. Dat is één. Dan heb je natuurlijk de boeven die het echt die een BV gebruiken om de boel op te lichten. Ik weet niet hoe groot die percentages zijn, maar die hele groep waar we het nu over hebben, dat een derde, dat kun je onderverdelen in verschillende groepen waarvan de echte boeven, die moet je natuurlijk aanpakken. Maar toen ik dit las, toen dacht ik aan het volgende, Thomas. En dat is, er zit aan een faillissement zitten twee kanten. Je hebt de ondernemer die failliet gaat en je hebt een curator. Maar ook die curatoren staan ter discussie. Want die curatoren hebben er vaak een belang bij, niet altijd, om zo lang mogelijk, lees het artikel in het FD van vandaag,
gisteren,
van Imtech, waar echt schijnbaar schandalige bedragen door curatoren tientallen miljoenen uit is gehaald. Dus die zien daar een pot met geld en die blijven zo lang mogelijk zitten.
Maar in dit geval, Monique, gaat het ook over ondernemers die het einde zien naderen en denken, weet je wat, ik trek de boedel alvast een beetje leeg, waardoor er weinig in zit. En uiteindelijk moet die curator ook betaald worden uit de boedel. Dus als hij of zij de opdracht krijgt om faillissementsfraude te onderzoeken, dan moet er ook uren voor geschreven worden. Moet die curator ook betaald worden, terwijl de boedel al voor een belangrijk deel leeg is, omdat er sprake is van fraude.
Ja, klopt. Nou, wat ik denk is belangrijk dat we een goede gedragscode maken hiervoor. En er zijn natuurlijk al gedragscodes, maar die moet dan even onder de loep genomen worden, want er zijn nieuwe ontwikkelingen. Tweede is, elke BV heeft nu door die hele UBO, wat ook natuurlijk ter discussie staat, wel door wie is nou de uiteindelijke belanghebbende. Heel simpel is het, om die uiteindelijke belanghebbende heeft een BSN-nummer. Dat hebben we allemaal. Als je dat koppelt aan het bedrijf en uiteindelijk de belanghebbende toch verantwoordelijk maakt voor dit soort dingen en hoge boetes, zet er maar gewoon hoge lage boetes op. Dat werkt altijd. Anders drogen we nog steeds geen veiligheidsgordel in de auto. Gewoon een hele hoge boete. Gebeurt het zowel vanuit de curator of vanuit de ondernemer, dan krijgt hij die rekening
gepresenteerd. Moet wel duidelijk zijn dat het aan de orde is, hè? Want er worden wel meldingen gedaan. Overigens voor heel veel criminele daden. Fiat wordt erop geattendeerd. Belastingdienst, politie. Conclusie van dit onderzoek. Zo'n melding haalt weinig uit. Vindt weinig opvolging.
Ja, dat is eigenlijk waar ik bij jouw suggestie van die boete. Dat zou bij mensen bij ons misschien wel werken. Maar ik ben zo bang dat dat bij de mensen die echt kwaad in de zin hebben en om die reden een BV hebben opgericht om de boel op te lichten, of op het laatste moment alsnog de boel oplichten, terwijl ze misschien in het begin niet van plan waren. Ik weet niet of die nou door boetes nou zo gepakt kunnen worden.
Nou, ik denk het wel, want als je dus een hoge boete op je naam hebt staan, kom je ook de grens niet meer over. Dus uiteindelijk staat de Belastingdienst dan voor je deur. Dus ja, ik denk dat dat wel werkt. En het schrikt in ieder geval af, want nu is het allemaal te slap, zoals heel veel dingen.
Nee, dat het afschrikt, denk ik. Maar daarom zei ik net, je moet het niet zien als één groep van frauduleuze ondernemers. Want het is echt onder te verdelen in mensen die ik ken situaties waar mensen gewoon per ongeluk fout hebben gemaakt. De meeste mensen weten geen eens wat paulineus handel is. En dat hebben ze nog nooit van gehoord. Dus die denken op het laatste moment, ik betaal nog snel even een leverancier. Dat wordt allemaal weer teruggedraaid. Ja. Door de curator laten, want die bepaalt het allemaal zelf. Dus vanaf één bepaald moment, en dat is een vaag moment, moet een ondernemer gaan beslissen, ga ik nu failliet of niet. En vanaf dat moment mag hij eigenlijk niks meer doen. Maar dat weten de meeste mensen helemaal niet. Dus er is ook een boetes aan de ene kant, onkunde, aan de andere kant bij mensen paniek als ze failliet gaan, wat natuurlijk een grote rol speelt. Dus het is, ik denk dat het niet altijd per se frauduleus handelt.
Voor de mensen die meer willen weten over Pauliana en de wereld van de curatoren, er is elke vrijdag in dit programma om 1:00 een aflevering van Onder Curatoren. Vandaag dus weer over het faillissement van Spijker. Dus blijf gerust even luisteren, want daar was ook van alles aan de hand. Zometeen gaat het in dit programma over een koopjesketen, Big Bazaar, die nog niet failliet is. Maar hoe lang duurt dat nog? Het ondernemerspanel is te gast met Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en Allday Nuts en Leen Zevenbergen van Been Management en Walnotenboer. Budgetwinkelketen Big Bazaar heeft opnieuw een faillissement weten te voorkomen dankzij een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro. En daarmee zegt het bedrijf 4 weken vooruit te kunnen, meldt de Leeuwarder Courant. Daarmee is een faillissement dus tijdelijk althans voorkomen, maar oud-eigenaar Mirage Retail Group kan nog dwars liggen. Want Leen, wat is er aan de hand? Er is een ondernemer geweest, die heeft nu gezegd, ik wil jullie een lening verstrekken van 2 miljoen euro.
En dat mag niet. Hè?
Nee, dat mag eigenlijk niet, want daarmee zou er dan uiteindelijk een herstructureringsdeskundige kunnen worden aangesteld om te praten over het saneren van de schulden. Maar die oud-eigenaar, Mirage Retail Group, zegt, ja, luister eens, concreet, in de kern is er in die cijfers heel weinig veranderd. De boel moet gewoon failliet.
Ja, nou ja, dit is voor zover je het als buitenstaander kunt observeren, een spelletje wat om geld gaat. Het gaat helemaal niet meer om mensen. Het gaat niet om het bedrijf, volgens mij. Het gaat alleen maar om. Want de een zegt het moet failliet. Er zit natuurlijk een reden achter. En de ander wil er geld in steken. En dat doet hij ook niet als uit liefdadigheid. Dus er zijn twee partijen die allebei hun financiële belangen aan het beschermen zijn. En die vechten met elkaar. Ja, dat is natuurlijk een hele sneu, armoedige affaire.
Maar is het dan toch ook niet van beide kanten wellicht te begrijpen dat ze ook hun eigen belang in het oog houden? Of nee, het moet gaan over de werknemers van Big Bazaar?
Ja, dat is, als het maar begrepen wordt door degene die er uiteindelijk een beslissing, misschien een curator, die zal dat wel zien onmiddellijk, dat het daar alleen om gaat. Ik weet niet of je dit kunt stoppen. Ik denk niet zo makkelijk, maar we moeten ons in ieder geval wel realiseren dat dit niet gaat om over. Het gaat eigenlijk niet meer over het bedrijf. Hè. Het gaat niet meer over de mensen die er werken. En de producten die het en de leveranciers.
Maar als je tot een akkoord zou kunnen komen over de schulden, hè, via de WOA, die nieuwe wet, dan kan het er ook leiden tot een nieuw perspectief voor het bedrijf en dus ook voor de mensen die er werken.
Ja, als die twee partijen met elkaar tot een akkoord komen, wel, ja. En dan is het misschien, goed voor het bedrijf. Dus ja, maar wat er nu zich afspeelt is een soort soap die, wat je natuurlijk heel vaak ziet, hè, bij faillissementen.
Is het een beetje een moddergooien in de krant en in de rechtszaak?
Ja, ik vind dat ook heel lastig om te beoordelen. Kijk, we hebben dit onderwerp nu al vaker hier op de radio gehad.
Het duurt gewoon
Het duurt heel lang. Monique. En ik weet niet, als ik echt in mijn hart kijk, denk ik... ja, wat is nou de reden waarom dit bedrijf dus in moeilijkheden is gekomen? En als ik dan dieper doordenk, denk ik toch dat ze dus... businessmodel klopt niet meer bij deze tijd. En daar hebben we het net al over gehad. Van je moet toch kijken altijd van wat is er buiten aan de hand? Hoe omarm ik zeg maar die veranderingen en hoe verander ik daar ook het bedrijf mee? En dit waar het nu over gaat... wat Leen net zegt, gaat eigenlijk alleen maar over... wie komt er nu nog het beste uit de strijd? En uiteindelijk, het moet gaan over... heeft dit bedrijf nog toekomst?
Maar jij zegt, het verdienmodel klopt niet meer. Je begon deze uitzending met te zeggen... dat het bedrijfsleven ook wel tamelijk veel schokken moet absorberen.
Zeker.
Minimumloon wordt bijvoorbeeld verhoogd. Ja. Ook iets waar Big Bazaar waarschijnlijk het een en ander van zal merken. De huren zijn verhoogd. De koopkracht van mensen is er bepaald niet op vooruit gegaan.
Ja.
Kun je dan zeggen, ja, het verdienmodel klopt niet... is ook Big Bazaar aan te rekenen? Of zit Big Bazaar vanwege wat ze aanbieden... nu extra diep in de problemen? Zitten ze nou eenmaal in de kwarde klappen vallen... vanwege dat economische klimaat?
Nou, ik zeg niet vanwege het economische klimaat. Ik zeg vanwege het klimaat. Dus vanwege de focus op planet. Want Big Bazaar vervult daar geen rol in. Dus zij proberen niet met hun bedrijf ook nog iets te doen voor planet. Als je die website kijkt, er staat niets over duurzaamheid. Staat niets over de supply chain. Staat niet over hoe verdeel je de waarde, creatie over de hele markt. Waar worden die spullen vandaan gehaald? Dus dat bedoel ik met toekomstbestendig. En dat is ook iets wat een bedrijf nu juist op nummer 1 moet zetten. En dan komt die waarde die waarde vanzelf. Dan wordt het vanzelf een belangrijk toekomstig bestendig bedrijf.
Dus het businessmodel klopt gewoon niet. Als we praten over Big Bazaar, zei je ook... joh, al gebeurt het morgen, wat mij betreft gaan ze failliet.
Ja, kijk, dat vind ik niet eerlijk richting de leveranciers natuurlijk en de medewerkers. Maar ook leveranciers en medewerkers kunnen zich vragen stellen aan het management, aan het bestuur. Van waarom staat er niets bij ons op de website over duurzaamheid? Waar zijn onze toekomstbestendige plannen?
Maar daar hadden ze natuurlijk al jaren geleden beginnen. Weet je, dat is nu te laat.
Te laat en, is de focus dus
er
is, was er niet.
En dat betekent dat je gelijk hebt, Monique. Er is natuurlijk, omdat er jaren geleden niet mee begonnen is, heeft dat eigenlijk nooit een rol gespeeld bij dat bedrijf. Dus je kan een bedrijf hebben. Waarom heb je eigenlijk een bedrijf?
Het speelt ook niet bij iedere consument. Die het in jullie leven speelt misschien.
Nee, uiteindelijk
mensen die bij
wel.
De Action winkelen, die denken ook... goh, wat leuk, interessant, neem ik mee naar huis. Terwijl ik het misschien ik toen ik binnenstap nog niet eens wilde hebben.
Ik hoop dat de Action ook na aan denken is over de toekomst. Want over vijf jaar
is dat
model het werkt niet meer zo.
Afgelopen jaar is Action natuurlijk tegen de klippen opgegroeid. Ja, niet omdat iedereen dacht, goh, hier ga ik nou eens even een duurzaam frutseltje kopen.
Nee, maar ik vind dat als je als bedrijf, maar ook als inkoper bij een bedrijf... gewoon die verantwoordelijkheid hebt om het goed product aan de consument te leveren. Want die consument kan zich ook niet overal op inlezen. En die kan ook die hele supply chain niet volgen. Maar dat kan je wel als bedrijf en wel als inkoper. Dus ja, daar heeft Big Bazaar gewoon een stuk gemist en daar lopen ze nu tegenaan. Dus mijn vraag gewoon is het bedrijf toekomstbestendig? Ik zou daar geen geld in stoppen.
Nee.
Ik denk, nou, stop er maar mee. Probeer het zo goed mogelijk af te handelen voor de leveranciers en de medewerkers en focus je op iets nieuws.
Ja.
Amen.
Amen.
Ik kan er lang over meepraten, maar dat zeg ik hetzelfde.
Ja.
Monique Ansink van Jumbo Spanband, fabrikant Old in Nuts. Dank voor je komst. Leen Zevenbergen van Been Management en walnotenboer. Je hebt eigenlijk nog nooit walnoten meegenomen. Ben je wel walnotenboer?
Nou, over een paar weken begint de oogst.
Okay.
Dus als je mee wil, als bewijs, dan mag je meekomen oogsten.
Ik kan me aanbevolen. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel, dat ook te beluisteren is als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.